Goedemorgen, gemeente. Op deze 12e zondag van de zomer. In de dienst op deze zondag heet ik u van harte welkom en ook de mensen die via internet met ons verbonden zijn, nu of op een later moment deze dienst terug horen. De voorganger is vanmorgen dominee Anje de Kuiper, ook van harte welkom. Ik steek nu de kaars aan de paaskaars, het teken van de aanwezigheid van de levende Heer. Het licht van Christus. Wij zingen nu het morgenlied, gezang 213, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
De Heer zij met u.
Ook met u zij, Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Laten we bidden. Heer onze God, wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig. Onze wil uw kracht. Onze ziel uw vrede. Neem gij ons leven in uw hand en vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, opdat wij u mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Amen. Psalm van de zondag 146, 1, 4 en 5. Inleiding. De politiek van de regering van Israël verdeelt het land, zo zien we steeds, maar ook de christenheid. Christenen. God kiest Israël uit, dat lezen we vanmorgen in Deuteronomium. God jaagt de volken op de vlucht en geeft de Israëlieten het land. Maar waarom kiest God Israël? En met welke bedoeling? Waarom kiest God altijd voor mensen in de knel, voor de armen en verdrukten? En zou God vandaag dan voor de staat Israël kiezen? En hoe zit het met ons? Waar zitten wij in dit verhaal? Als Gods aandacht vooral uitgaat naar de armen, zijn wij dan niet te rijk om door God gezien te worden? In ons Kyriëgebed brengen we de nood van de wereld bij God. Niet omdat God dat nog niet weet, maar om er zelf aan herinnerd te worden aan wat Gods aandacht heeft en wat ook onze aandacht zou moeten hebben. En om vergeving te vragen voor al die keren dat onze aandacht niet op de goede dingen was gericht. Ons gesproken gebed zetten we voort met lied 997. Ik zal de coupletten zingen en we antwoorden dan allen met: genade Heer, hoor ons gebed. Dat begint hoog, daarom vind ik het zo'n mooi lied. Alsof wij op de deur van de hemel kloppen: genade Heer, hoor ons gebed. En het eindigt op aarde, zoals het onze Vader, uw wil geschieden in de hemel, zo ook hier op aarde. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Probeer maar. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Oh ja, u had een andere tekst. Nee, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet. Is goed hoor. Laten we bidden. God die de verdrukte recht doet en de hongerige brood geeft. Wij roepen u aan om ontferming voor onszelf, omdat we de nood van de wereld zo vaak vergeten, aan de bedelaar voorbij lopen. Omdat we denken dat we meer rechten hebben dan de vreemdeling. Omdat we zo druk zijn met wat we hebben en wat we nog meer willen hebben. Genade Heer, hoor ons als wij zingen.
En vele duizenden ons vlucht uit eigen land, beducht voor tirannie geweld, voor dood, voor moord en brand. Genade Heer, hoor ons gebed. Deze wereld aan. Ons mensenhart vol wrevel drift, de harde hand die slaat. Een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad. Genade Heer, voor ons gebed. Deze wereld aan. En binnen heerst de bittere twist, het woord wordt tot verwijt. Dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte.
Wij zingen het loflied van Maria als Gloria, 157a, 1 en 2.
Thank you.
Moment voor de kinderen. Ze zijn er niet, maar ze zijn in onze gedachten en misschien zijn we het ook zelf. Hou je van een ijsje? Ja, heerlijk natuurlijk. Daar zit je dan op de bank met dat lekkere ijsje. Hé, daar komt een kind uit je klas voorbij. Het is Martje. En wat zeg je dan? Kijk eens, ik heb een lekker ijsje. Ik heb lekker een ijsje. En jij lekker niet. Of vraag je aan mama. Hé, mag Martje ook een ijsje? Daarover gaat het vandaag in de preek. Denk je alleen aan jezelf en wat jij lekker allemaal hebt? Of wil je dat alle andere mensen ook fijne dingen hebben die jij niet hebt? We gaan nu bidden om de Bijbel beter te begrijpen. Laten we bidden. Trouwe God, u hebt ons de Bijbel gegeven. Dat boek met verhalen over hoe we goed kunnen leven. Wilt u ons vandaag laten zien wat we moeten doen? Wilt u ons leren om te delen? Kom in ons hart met uw Heilige Geest, dat wij veranderen en nieuwe mensen worden. Amen. De eerste lezing is uit Deuteronomium en Jan zal die lezen. Aansluitend zingen wij de versen 3 en 4 uit ditzelfde 157a.
De eerste lezing is uit Deuteronomium 7, vers 1 tot en met 11. Er staat boven omgang met andere volken. Straks zal de Heer, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen. De Hethieten, de Gerazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perzieten, de Gewieten en de Jebusieten. 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Sluit ook geen huwelijken met hen. Geef uw dochter niet tot vrouw aan een van uw zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon. Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de Heer ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daardoor zou hij u in woede tegen u ontsteken en u onmiddellijk wegvagen. Nee, dit staat u te doen. U moet hun altaren slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen, hun Asjera-palen omhakken en hun godenbeelden verbranden. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal, maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Maar ieder die hem haat, zal daarvoor boeten met zijn leven. De Heer zal hem niet laten begaan. Hij laat hem persoonlijk boeten. Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zorgvuldig in acht. Tot zover deze lezing uit het Oude Testament.
We lezen uit de brief van Jacobus hoofdstuk 2, 1 tot 5 en 14 tot 18. En daarna zingen wij lied 320, 1, 2 en 3. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voortrekt op grond van uiterlijkheden. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door de armen in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: neem plaats, hier zit u goed, terwijl u tegen de tweede zegt: blijf maar staan, of ga daar maar bij mijn voetenbank op de grond zitten, meet u dan niet met twee maten? Dan wordt uw oordeel toch door verkeerde overwegingen bepaald. Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder die ander te voorzien van eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het doof, dood. Maar iemand zou kunnen zeggen: de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. Na uitleg en verkondiging zingen we lied 843. Ja, er was geen evangelielezing. De tekst voor de preek bestaat uit de woorden van Jezus tegen die rijke jonge man die zich aan alle geboden heeft gehouden en zegt: nog één ding ontbreekt u, verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Heeft Israël bij God een streepje voor? Veel Bijbelteksten lijken dat te zeggen. Dat God Israël heeft uitgekozen. En onze lezing uit Deuteronomium 7 is daar een voorbeeld van. U bent door de eeuwige uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbaar bezit te zijn. Niet omdat u groter was, nee, u was het kleinste van allemaal, maar omdat hij u lief had. Er zijn christenen die in deze teksten aanleiding zien om de politiek van de huidige staat Israël te steunen. Het staat er toch gewoon. Het land is hen door God beloofd en daarom hebben zij er meer recht op dan de Palestijnen. Ik denk dat je bij deze oude Joodse teksten een spade dieper moet graven en je oor te luisteren leggen bij de rabbijnen. Dat je de teksten moet lezen als onderdeel van dat grote verhaal van God, mens en wereld. Er staat niet wat er staat, er wordt een verhaal verteld. Over bevrijding en over het leven in vrijheid. En hoe je kan blijven bij die bevrijding. Dat God Israël heeft uitgekozen, dat lijkt dan weer te betekenen dat God andere volken niet heeft gekozen. En christelijke theologen hebben daaruit hele ingewikkelde conclusies getrokken. Namelijk dat Gods liefde niet voor iedereen zou zijn weggelegd. U kent de uitverkiezingsleer. Voor de grondlegging van de wereld had God al bepaald wie na de dood naar de hemel gaat en wie niet. Dat mensen met zo'n sadistisch beeld van God konden leven en geloven is voor mij onbegrijpelijk, een raadsel. En het boek Knielen op een bed violen geeft een inkijkje in die wereld waar ik koud van word. Het beeld van God die de ene mens kiest en de ander laat vallen is ziekmakend en alleen al daarom verwerpelijk. Maar wat moeten we dan met die teksten dat God Israël uitkoos? Waarom koos God Israël uit? Omdat hij zag hoe ze werden onderdrukt. En omdat hij hen lief had. En hij kon het niet aanzien dat die machteloze mensen zo moesten lijden onder die wrede machthebber. Daarom koos de Eeuwige voor Israël en sloot een verbond met dit volk. Midden in de woestijn bij die berg Sinaï. Een verbond met wederzijdse afspraken. Ik bevrijd jullie, maar dan moeten jullie elkaar blijven bevrijden en de vrijheid gunnen. En dan die moeilijke tekst, dat als ze in het land zullen zijn aangekomen, dan moeten jullie alle bewoners uitroeien, niet vredesonderhandelen, geen huwelijken, al hun religieuze rituelen en gewijde palen verbrijzelen, omhakken, verbranden. Want jullie zijn een volk aan de Heer gewijd. Zoals gezegd, ik lees deze tekst als een onderdeel van dit grote oud-Oosterse Joodse verhaal. Een verhaal waarin de verteller iets duidelijk wil maken. En ik denk in dit geval dit. Iemand die zelf slavernij heeft meegemaakt, zoals Israël, en die daaruit is bevrijd, zo iemand gaat niet automatisch zelf ook goed handelen als hij in een machtspositie terechtkomt. Macht corrumpeert. Ik denk dat dit verhaal een waarschuwing is aan het volk, gegeven bij de berg Sinaï. Als jullie straks in dat beloofde land zijn, let dan vooral op jezelf en word niet zoals je voormalige onderdrukkers. Doe hen niet na. Die goden van succes, rijkdom en macht, kniel er niet voor neer. Houd je verre van hun praktijken. Vernietig alles wat jou in verleiding brengt om zelf macht over anderen uit te oefenen. Want jullie zijn een volk dat aan de Heer jullie God is gewijd. Helaas brengt de huidige regering van de staat Israël deze opdracht niet ten uitvoer. Aan de ene kant kun je er begrip voor hebben dat het zo gaat, omdat de Joden de eeuwen door met uitroeiing zijn bedreigd. Ze zijn getraumatiseerd aangekomen in dat beloofde land, maar ook bezweken voor de verleiding van de macht. Hun roeping vergeten om een licht voor de volken te zijn. Om voor elkaar zo goed als God te zijn. Dat is toch de opdracht die klinkt ook uit liederen zoals Psalm 146. Aan wie honger geeft hij spijzen, aan verdrukten doet hij recht. Weduwen en ontheemden geeft hij onderdak en zijn liefde gaat uit naar wie zijn wil doet. Maar wat is de verleiding groot om die wil te negeren, te kiezen voor zelfbehoud, voor macht en status en geweld. Niet alleen voor het volk Israël, maar voor iedereen en ook voor ons. Je kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus in zijn beroemde bergrede. Mensen die op hun geld vertrouwen, hebben God niet nodig. En ook omgekeerd is God niet geïnteresseerd in rijke mensen. God kijkt naar de armen, naar de mensen die onder de mensen niet meetellen. God neemt het op voor de onvruchtbare Sara, kiest voor de jongste zoon, de zachte Jacob, de kleine David, voor de hoer Rahab, de vreemdeling Rut. God discrimineert. God kiest voor wie achtergesteld wordt. Als wij naar Jezus kijken, zien we deze God van liefde gebeuren. Ook Jezus kijkt naar al die mensen die buitengesloten worden, die verloren rondlopen. Voelt zich tot hen aangetrokken, niet omdat het zulke bijzondere mensen zijn, maar omdat ze niet mee mogen doen. En dat raakt hem in het hart. Het is oneerlijk. Jezus' liefde komt voort uit zijn verlangen naar Gods nieuwe wereld, naar dat koninkrijk, die samenleving waar iedereen genoeg heeft en mee kan doen. En dan is de vraag, waar zitten wij in dit grote verhaal? Zijn wij die arme mensen die voorbijgelopen worden, of zijn we de rijken die achterloos aan die bedelaar voorbij lopen? Pieter Dirk Dekker schreef een indringend boek over deze vraag. En dat boek heeft de titel De Hemel te Rijk. Een nieuwe kijk op uitverkiezing. Dekker, Nederlands gereformeerd, promoveerde aan de VU en woont hier in de wijk. En in dit boek laat hij zien dat God de hele Bijbel door kiest voor de armen. En dan stelt hij die ongemakkelijke vraag, zijn wij als kerkgangers in het welvarende Nederland niet te rijk om dat koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Zijn wij niet net als die rijke jonge man die bij Jezus komt en zegt, ik heb al uw godsgeboden nageleefd, wat moet ik doen? En daarop van Jezus te horen krijgt dat er nog één ding ontbreekt. Verkoop al je bezit en verdeel de opbrengst onder de armen. De man gaat bedroefd naar huis, want hij was rijk. Waarop Jezus die bekende woorden zegt: een kameel gaat makkelijker door het oog van een naald dan een rijke het koninkrijk van de hemel binnen. Wat moeten wij met die zin? Verkoop alles wat je hebt. Is dat niet te veel gevraagd? En is het ook niet heel onverstandig? Dekker pleit er in dat boek voor om die opdracht serieus te nemen. Om te onderzoeken wat Jezus hier wil prikkelen, wil bewerken bij die man. En of dat ons ook niet kan prikkelen en in beweging zetten. Betekent het dat Jezus privébezit afwijst? Waarschijnlijk niet. Want de Joodse traditie waarin Jezus staat, doet dat ook niet. We kennen het gebod, steel niet. Dat gaat uit van het recht op bezit. Maar bezit is in de Hebreeuwse Bijbel nooit absoluut eigendom. De aarde is van God en wij hebben die te leen. En het ideaal is dat iedereen in vrede en veiligheid en vrijheid kan leven onder zijn eigen wijnstok en zijn eigen vijgenboom. Soms wordt deze ongemakkelijke opdracht van Jezus afgezwakt door te zeggen dat het natuurlijk gaat om geestelijke armoede van deze hooggeplaatste jonge man. Omdat hij van zichzelf denkt dat hij het zo goed voor elkaar heeft. En natuurlijk, er is geestelijke armoede onder de mensen. Maar bij Lucas en in de meeste verhalen in de Bijbel gaat het niet over geestelijke, maar echt concrete materiële armoede. En armoede is onrecht. Armoede bestaat waar mensen wegkijken en weigeren Gods wil te doen. De brief van Jacobus volgt dit spoor van de bergrede. Als je zegt dat je gelooft, maar je wil de armoede van je medemens niet zien, is je geloof zonder betekenis. Je geloof krijgt pas betekenis door wat je doet. Geen woorden, maar daden, zouden we hier zeggen. Bij Lucas zingt Maria dat loflied, Magnificat, nog voor Jezus geboren is. Mijn ziel maakt God groot, want hij heeft mij gezien, zijn minste dienares. Hij overlaat hongerigen met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Het is Lucas die steeds hamert op die armoede die niet mag bestaan. Hij vertelt over die rijke man en die arme Lazarus. Over het koninklijk bruiloftsmaal waar de genodigden niet opkomen dagen omdat ze te druk hebben met van alles en nog wat. En waar de armen van de straat mogen eten. Die tekst van de rijke jongeling komt uit hoofdstukken 18 en 19. En dat is een hele reeks verhalen en over dat thema armoede. En er zit ook een bepaalde opbouw in. Eerst heb je die hooggeplaatste fariseer en die berouwvolle tollenaar. Dan dat verhaal wat we van de rijke jonge man. En dan het verhaal van de blinde bedelaar die vraagt om te mogen zien. En dan daarna het verhaal van Zacchaeus. Ook een rijke man, maar een die niet blind is gebleven voor wat hij met zijn rijkdom moet doen. Herstelbetaling aan wie hij afgeperst heeft en de helft van zijn bezit weggeven aan de armen. Maar waarom moest Zacchaeus die andere helft ook niet weggeven? Waarom discrimineert Jezus? Het gaat bij Jezus nooit om absolute principes, maar om het proces van verandering of bekering dat ieder mens moet doormaken, steeds weer opnieuw, om die nieuwe wereld van God vorm te geven. En Pieter Dirk Dekker noemt die omkering in zijn boek voorwaarts gaan leven. En dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Voorwaarts gaan leven. Zacchaeus heeft het al gezien en ontdekt wat hij moet doen. En hij zegt, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. Zo doe ik dat. Tegenwoordige tijd. Zo doet hij dat tegenwoordig. Hij is ten opzichte van het verleden voorwaarts gaan leven, toekomstgericht en vol vreugde, met open ogen voor wat die armen nodig hebben. Wat een contrast met die droefheid van die rijke jonge man. Dat verhaal vertelt helemaal niet hoe het met hem is afgelopen. En ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig. Ik weet niet wat jullie denken. Zou hij na zijn ontmoeting met Jezus die arme Lazarus op de stoep van zijn villa zien liggen? Of zou hij hem nog steeds onverschillig voorbij lopen? Zou hij veranderd zijn? En wij, als wij deze woorden van Jezus horen, gaan wij voorwaarts leven, veranderen in de richting van het koninkrijk? Of gaan we toch nog die grotere auto kopen waar we al zo lang voor hebben gespaard? Of weer nadenken over de volgende verre vakantiebestemming van onze bucketlist? Of zijn we weer plannen aan het maken voor de zoveelste grote verbouwing van ons huis? De vraag die ons vandaag gesteld wordt is of al die plannen en al die dingen waar we mee bezig zijn het koninkrijk van de hemel dichterbij brengen. Maar misschien ziet jouw leven er heel anders uit. Heb je een beperking of een uitkering, kun je de eindjes maar net aan elkaar knopen. En dan is de vraag, lopen de mensen in jouw omgeving, in de gemeente, onverschillig aan jou voorbij? Of zijn er ook mensen die jou zien in jouw omstandigheden, die jou serieus nemen, gelijkwaardig willen delen? Durf jij dat te laten zien? De brief van Jacobus is een grote vraag aan ons als christelijke gemeente. Zie je hier in Schiedam nog mensen die geloven? Amen.
Thank you. De bloemen gaan deze zondag als eerste naar Siska en Willem Vroegop aan de Mandenmakerhof, die afgelopen woensdag hun 55ste jaar huwelijksdag vieren. Van Siska begreep ik dat er nog net plek was voor een bosje bloemen. Dus, van harte gefeliciteerd daarmee. De bezorging van deze bos is reeds geregeld. De tweede bos gaat naar Tines Poot in Huizen Frankeland. Hij bereikt donderdag 12 september zijn 100ste verjaardag. Daarmee wordt hij alvast van harte gefeliciteerd. Ook de bezorging van deze bos is reeds geregeld. Het ontvangen van de bloemen met de begeleidende kaart wordt door de ontvangers zeer op prijs gesteld. U kunt de kaarten na afloop van de dienst nog ondertekenen. Ze liggen op de tafel bij de uitgang. De collecte. En u hoort het van onze predikant. U kunt nu al uw geld kwijt. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Amnesty International. Dit is een wereldwijde beweging van 10 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het werk beschermt en versterkt mensen van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het beschermen van de rechten van mensen die in een ander land bescherming zoeken tot het strijden tegen onderdrukking en onterechte vervolging. Doordat miljoenen mensen in actie komen, kan er een vuist tegen onrecht gemaakt worden. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. U kunt uw giften doneren in de schalen bij de uitgang. U kunt het ook overmaken op de bekende rekeningnummers zoals vermeld in zondagsbrief en kerknieuws. Betalen kan ook via de QR-code die u aantreft bij de uitgang en in de zondagsbrief. De kerkrentmeesters en de diakenen bevelen de collecte van harte bij u aan. En volgens mij nog een mededeling over het koffiedrinken na de dienst. Daar is een lekkernij bij, nog voortkomend uit het jubileum van IKC Ketel. Onze school hier in het dorp.
Dat klopt toch, hè?
We gaan God danken en voorbeden doen en we besluiten ons stil gebed met het gezongen Onze Vader 1006. Trouwe God van het verbond, wij danken u voor ons leven in vrede en vrijheid en we beseffen steeds meer hoe bijzonder dat is. We danken u voor scholen, artsen, ziekenhuizen, voor onderwijzers en zorgmedewerkers, voor boeren en bouwers. En wij bidden, geef dat we het beseffen hoe bevoorrecht we zijn. En leer ons zien dat armoede onrecht is. Verbind ons met de mensen om ons heen en wereldwijd. Help ons om te delen, te kiezen voor mensen en niet voor spullen. Om voorwaarts te leven richting uw nieuwe wereld. Geef ons sterke benen die de wilde kunnen dragen en ogen die zien wat u op deze aarde ziet. Wij bidden om vrede op aarde, vandaag in het bijzonder voor Israëli's en Palestijnen. Dat Israël zal weten waarom en met welke bedoeling ze door u zijn uitgekozen. God, geef dat de oorlog stopt, overal in Oekraïne, Soedan, in Jemen en waar ook maar. Zegen alle onderhandelingen, dat er een staakt het vuren komt en ontferm u over de slachtoffers, hulpverleners en nabestaanden. Wij bidden voor gewetensgevangenen. Mensen die zonder eerlijk proces gevangen gehouden worden door een machtig regime. Wij bidden voor het werk van Amnesty International. Om doorzettingsvermogen en kracht om deze mensen bij te staan en hen recht te doen. Wij bidden voor vluchtelingen, mensen in opvangkampen of sloppenwijken. Maar ook voor mensen dichtbij, de stille armen in onze straat. Geef dat wij hen zien en dat zij zich niet schamen. Dat wij zo open en betrokken zijn dat ze zich vrij voelen om hun lot met ons te delen. Ontferm u over kinderen die zonder eten op school komen. De zwervers en de klanten van de voedselbank. Wij bidden voor onze regering. We maken ons zorgen om wat die van plan is. Bezuinigen op uitgeprocedeerde asielzoekers, ontwikkelingswerk, vluchtelingenwerk. De vervuiling van water, bodem en lucht niet meer aanpakken. De aarde verder uitputten. Uw koninkrijk raakt buiten beeld. Genade, Heer, hoor ons gebed. Laat ons niet over aan onszelf. Laat uw rijk komen. Wij bidden voor ons als gemeente in de rouw. Om oog voor elkaars pijn. Begrip voor gevoelens van boosheid en teleurstelling. Maar ook om de troost en kracht van uw geest. Die ons moed geeft om voorwaarts te leven. Uw rijk tegemoet dwars door alle moeilijkheden heen. Dat bidden we ook voor uw wereldkerk. Voor alle christenen die worden vervolgd. Voor gelovige mensen in kerken die speelbal zijn geworden in de wereldpolitiek. Zoals in Oekraïne en Rusland. Geef dat kerkleiders zich niet laten leiden door machtsspelletjes, maar door de boodschap van het evangelie. En we bidden voor de zieken thuis of in een instelling. Mensen om hen heen. Partners die mantelzorger zijn geworden. Kinderen die moeten meehelpen in de zorg voor een zieke vader of moeder. Voor mensen die niemand hebben. Op hoge leeftijd als enige van de familie in leven en niet weten hoe het verder moet. Ontferm u over allen die niet gezien worden in hun eenzaamheid. En open onze ogen voor hen. Wees bij ons als we nu in een moment van stilgebed bij u zijn. Met alles wat leeft in ons hart. Dat u erbij bent, bij alles wat ons blij of verdrietig maakt, daarvoor danken wij u. En wij bidden voor deze wereld om de komst van uw rijk met de woorden van Jezus gezongen.
mededelingen.
Nee,
zonder bedankt.
Ons slotlied, lied 791, Liefde, eenmaal uitgesproken, daar moeten we het van hebben. Laten we die bezingen. We mogen van hier gaan, gedragen door de zegen van God om voor elkaar tot een zegen te zijn. De God die het opneemt voor de armen, die God zal je zegenen en behoeden. Zijn ogen zijn op jou gericht vol liefde en genade. Hij laat je nooit alleen en geeft je vrede.